Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Kerkleraars, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma De Kerkleraars. Voor de kerkleraar en de uitzending van vandaag gaan we terug naar een van de eerste eeuwen van de kerk. We maken vandaag kennis met de eerste paus uit de kerkgeschiedenis die de titel van kerkleraar kreeg, namelijk paus Leo de Grote, de eerste paus die de naam Leo droeg en een van de twee enige pausen in de geschiedenis die tot kerkleraar zijn uitgeroepen en die de Grote worden genoemd. Een anderhalve eeuw later volgde paus Gregorius de Grote. Maar dus, paus Leo, de eerste in de geschiedenis van de kerk met die naam, en het feit dat er intussen wel 13 pausen dezelfde naam hebben gekozen, wijst toch wel op het feit dat hij een grote rol heeft gespeeld in de kerk, dat hij iemand was om naar op te kijken. Hij wordt de Grote genoemd, onder meer omwille van zijn grote doctrinaire bijdrage aan de christologie en zijn onvermoeibare streven naar eenheid onder de christenen en binnen de kerk. Hij heeft een grote invloed gehad op het pausdom voor de eeuwen daarna. Daarnaast had hij ook een politieke invloed. De vijfde eeuw was een turbulente politieke periode. Paus Leo werd geboren in het jaar 400 en stierf in 461 na Christus. Het was een periode waarin het West-Romeinse Rijk al sterk verzwakt was. De splitsing tussen het Oost- en West-Romeinse Rijk had plaatsgevonden in 395 en hieruit was een sterk Oost-Romeins Byzantium ontstaan met als hoofdstad Constantinopel en sterke figuren als keizers en anderzijds het West-Romeinse Rijk met initieel nog Rome als hoofdstad en later Ravenna. Maar toch bleef ook in die turbulente periode Rome het religieuze en symbolische hart van het Rijk. Rond 410 werd Rome geplunderd door de Visigoten onder Alaric, wat een enorme schok betekende voor de wereld van die tijd. En daarna volgden nog meer invallen van Germaanse stammen, de Vandalen in Noord-Afrika, waarmee onder andere de heilige Augustinus geconfronteerd werd, de Hunnen in Midden- en Oost-Europa en de Ostrogoten in Italië. De keizerlijke macht in het Westen stortte langzaamaan in en lokale en religieuze leiders kregen meer invloed. We kunnen zeggen dat er eigenlijk een soort machtsvacuum ontstond in het West-Romeinse Rijk dat enorm verzwakte daardoor. En in deze periode begon de paus net een grotere rol te spelen. Het is eigenlijk paus Leo de Grote die in het jaar 440 in dat machtsvacuum springt, om zo te zeggen. Reeds voor hij paus was, had hij een belangrijke invloed. Hij werd rond het jaar 430 diaken van de kerk van Rome en hij verwierf daarin een belangrijke positie. In die hoedanigheid werd hij door Galla Placidia naar Gallië gestuurd om een moeilijke situatie op te lossen. Galla was een belangrijke machtsfactor in die periode in de Romeinse politiek. Zij was vrouw van keizer Constantius III, die slechts heel korte tijd keizer was geweest en nadien bekleedde Galla het regentschap, zolang haar zoon, die de opvolger was, Valentinianus III, minderjarig was. Leo moest daar dus op burgerlijke missie Hij was naar Frankrijk gestuurd om vrede te bewerkstelligen tussen twee militaire leiders van het Romeinse Rijk, een zekere Aecius en Albinus. En het lijkt er eigenlijk op dat de geestelijkheid en het volk van Rome geen andere kandidaat overwogen voor het bisschopsambt toen in diezelfde zomer paus Sixtus III overleed. Er werd een delegatie naar de heilige Leo gestuurd, die toen nog slechts diaken was en zich in Frankrijk bevond, met het verzoek om terug te keren. En 40 dagen na de dood van paus Sixtus III was Sint Leo terug in Rome en werd hij unaniem tot paus gekozen op 29 september 440. En zo begon hij aan zijn pontificaat dat 21 jaar zou duren en zou eindigen met zijn overlijden op 10 november 461. Het zou een van de langste pontificaten van de vroege kerk worden. Zoals al gezegd waren het politiek zeer moeilijke tijden waarin paus Leo leefde. Verschillende invasies van de barbaren, de verzwakking van de keizerlijke macht en een lange sociale crisis hadden de bisschop van Rome ertoe gedwongen een opvallende rol op zich te nemen in het burgerlijke en politieke gebeuren, zoals dat zo'n anderhalve eeuw later ook zou gebeuren tijdens het pontificaat van Gregorius de Grote. Er zijn zo enkele belangrijke historische gebeurtenissen die ook in de kunst vereeuwigd zijn uit het leven van paus Leo. De bekendste daarvan moet de ontmoeting geweest zijn in het jaar 452 met Attila de Hun. De paus ontmoette hem met een Romeinse delegatie in Mantua en kon de aanvoerder van de Hunnen Attila ertoe brengen af te zien van zijn invasieoorlog waarmee hij al de noordwestelijke regio's van Italië had verwoest. En zo redde paus Leo de rest van het Schiereiland. Hij trad dus op als belangrijke bemiddelaar in de politiek. Deze belangrijke gebeurtenis, die symbool staat voor de vredesactiviteiten van paus Leo, werd door de schilder Raphaël ook vereeuwigd in een fresco rondom 1513. Waar het vandaag nog steeds te bezichtigen valt in het Apostolische Paleis in het Vaticaan. Een ander belangrijk initiatief door paus Leo op politiek vlak was toen hij in de lente van 455 probeerde te voorkomen dat de Vandalen onder leiding van Genseric, die de poorten van Rome hadden bereikt, de stad zouden binnendringen. Helaas had dit initiatief een minder positieve uitkomst dan de ontmoeting met Attila. Rome werd wel degelijk geplunderd gedurende 2 weken. Maar men gaat er wel van uit dat de paus ervoor heeft gezorgd dat hij door ongewapend en omgeven door geestelijkheid de belager tegemoet ging, of zijn minst heeft kunnen voorkomen dat Rome in brand gestoken werd. En hij heeft ook verkregen dat de basilieken van de heilige Petrus, de heilige Paulus en de heilige Johannes, waarin een groot deel van de geterroriseerde bevolking van Rome zijn toevlucht had gezorgd, voor de plundering gespaard bleven. Al deze dingen maakten van paus Leo, meer dan een geestelijk leider, ook een publiek figuur. Iemand waar ook de politiek echt zijn vertrouwen in legde. Hij was iemand die een grote invloed had op het denken van zijn tijdgenoten. En zijn invloed was ook al wijdverspreid voor hij paus werd gekozen, waar onder meer de unanimiteit waarmee hij verkozen werd als nieuwe paus op wijst. Wanneer men de verschillende verslagen van het leven van de heilige Leo leest, komt steeds opnieuw het woord majesteitelijk naar voren, of majestueus. Zowel de geschiedenis als zijn tijdgenoten schetsten hem als een sterke en principiële man, wiens kalme maar beslissende woorden gezag afdwongen. Tijdens het grootste deel van de 21 jaar dat hij paus was, was Sint Leo de enige echte grote historische figuur, zowel in de kerk als in het burgerlijke leven. De grote heiligen en bisschoppen van het oosten waren gestorven en de keizers in oost en west waren geen mannen van gezag of visie. In die tijd drongen de barbaren aan de grenzen van het Romeinse Rijk binnen. En paus Leo de Grote was de enige man die door zijn helder inzicht in de kerk als één en universeel lichaam en door zijn krachtig bestuur veel heeft bijgedragen aan het vormgeven van het raamwerk waarop de Europese beschaving in wezenlijke eenheid kon groeien. Hij was paus op een kantelmoment in de geschiedenis en hij heeft dat ook begrepen en is zo een sleutelfiguur geworden in de geschiedenis. Paus Johannes de 23e schreef over hem: Sint Leo toont uitzonderlijke gaven als bestuurder. Een verlicht en uiterst praktisch verstand, een wil die bereid is tot handelen, standvastig in weloverwogen beslissingen, maar ook een hart open voor vaderlijk begrip en vol van de liefde waarover Sint Paulus aan alle christenen sprak als de voortreffelijkste weg. Naast dus zijn bestuurlijke kwaliteiten was paus Leo zich tegelijkertijd te volle bewust van de noden van individuele zielen. Hij was een echte herder. Er zijn van hem 96 preken bewaard gebleven en ook tal van brieven. En het is wel opmerkelijk dat er tussen de heilige Petrus en de heilige Leo eigenlijk geen andere pauselijke preken bewaard zijn gebleven. Leo's preken zijn beroemd om hun helderheid van gedachten en ook muzikale alliteraties. Veel gebeden die we vandaag de dag nog steeds bidden in de heilige mis zijn gebaseerd op preken van de heilige Leo. Hij kon de dingen heel duidelijk en naar het hart verwoorden. Hij was geen systematische theoloog, maar hij wist wel heel goed de traditie en de volheid van het geloof uit te drukken op een manier die voor iedereen verstaanbaar was. Dit is een van de redenen waarom hij ook leraar van de christelijke eenheid wordt genoemd, evenals zijn rol in het vormgeven aan de christologie en het verder vastleggen van het Petrusambt. Daarover hebben we het graag na de muziek.
Amen.
En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de grote paus Leo, die in de kerk nog steeds wordt vereerd als een van de belangrijkste pausen uit de kerkgeschiedenis en tegelijkertijd ook kerkleraar is uitgeroepen. We hadden het daarnet al over zijn rol in de eenheid van de kerk. Hij wordt wel dokter of leraar van de christelijke eenheid genoemd. En het is voor een groot deel te danken aan zijn bijdrage aan de christologie. De christologie is het onderdeel van de christelijke theologie over de persoon van Christus. En in die tijd waren er verschillende opvattingen die naast elkaar bestonden over de natuur en de persoon van Christus. Hoe kan Christus God en tegelijkertijd mens zijn? In die vijfde eeuw waren er vier stromingen eigenlijk rondom de christologie die van elkaar verschilden en verschillende opvattingen hadden over het wezen en de persoon van Christus. Zo was er het apollinarisme, genoemd naar Apollinaris van Laodicea, die geloofde dat bij het aannemen van de menselijke natuur het woord slechts verenigd werd met een lichaam. Dus God werd eigenlijk verenigd met het lichaam van een mens, maar kreeg geen menselijke ziel. Dit was eigenlijk een tegenreactie op de arianistische dwaling die al eerder veroordeeld was op het concilie van Nicea, die in Christus louter een schepsel zag, zij dan wel het hoogste schepsel, maar niet God. Dus Apollinaris had een soort van tussenoplossing gevonden, waarbij Christus wel een menselijk lichaam had, maar geen menselijke ziel. Dit maakte hem dus niet volledig mens, wat werd gezien als een probleem voor de verlossing. Volgens Gregorius van Nazianze, die schreef: als Christus een ziel heeft, maar zonder een menselijke geest is, hoe is hij dan mens? Want de mens is geen wezen zonder verstand. En meer nog, hoe raakt dit mij dan? Want een godheid die zich enkel met vlees heeft verenigd, is geen mens. Een mens is ziel en lichaam. Christus was als mens ziel en lichaam. Deze opvattingen van Apollinaris werden op het concilie van Constantinopel in 381 veroordeeld. En men bevestigde de verklaringen van Nicea in 325. Christus is waarachtig God en waarachtig mens. Tot zover kort over het Apollinarisme. Dan was er ook het Nestorianisme, dat aan het begin van de vijfde eeuw geleerd werd door Nestorius van Constantinopel. Hij meende dat Jezus Christus in feite twee afzonderlijke personen was. Hij worstelde met het idee dat God uit een mens kon geboren worden, uit Maria, of dat God kon lijden en sterven. En daarom stelde Nestorius dat in Christus zowel een menselijke persoon als een goddelijke persoon aanwezig was, die echter onafhankelijk van elkaar handelde. Soms de goddelijke persoon dan weer de menselijke. Deze dwaling werd reeds veroordeeld op het concilie van Efeze in 431, waarin bevestigd werd dat Christus één en dezelfde persoon is, dus niet twee verschillende. Waarbij dus ook bevestigd werd dat Maria Theotokos is, moeder van God. Moeder van Jezus, de Godmens, en niet de moeder van de mens alleen, zoals Nestorius het zag. Maar na het concilie van Efeze, waarbij het Nestorianisme werd veroordeeld, bleef er een conflict bestaan tussen Johannes van Antiochië en Cyrillus van Alexandrië. Cyrillus beweerde dat Johannes nog altijd een Nestoriaanse opvatting koesterde, terwijl Johannes meende dat Cyrillus bleef vasthouden aan de Apollinarische ketterij. Zo kwamen dat een jaar later wel, dankzij de bemiddeling van de bisschop van Perugia, in 433 tot een vergelijk. Maar om maar te schetsen dat het echt wel een heel actief debat was onder de grote theologen in de kerk. Als we dan even uitzoomen, zien we hoe in de 4e en de 5e eeuw de christologie, zoals we die vandaag nog altijd beleiden als katholieken, vorm krijgt. En dit doorheen de 4 ecumenische concilies, waar we in het kader van de verschillende ketterijen al naar verwezen hebben, namelijk het concilie van Nicea in 325, waarbij het arianisme werd veroordeeld, het concilie van Constantinopel in 381, waarbij het apollinarisme werd veroordeeld, en dan ook het concilie van Efeze in 431, waarbij het nestorianisme werd veroordeeld. En dan is er nog een 4e ecumenisch concilie, waarin eigenlijk alles samenkomt. Dat we kunnen beschouwen als het veilige eindpunt van de christologie van de 3 voorafgaande ecumenische concilies. En in dat concilie van Chalcedon in 451 speelt paus Leo een grote rol. Hij is dan immers de paus, dus hij zit het concilie voor. Maar ook zijn belangrijke brief, die de geschiedenis is ingegaan als de tome van Leo, Tomus ad Flavianum, is daarbij echt het referentiedocument voor de christologie van de katholieke kerk. Deze tomus, of deze brief, en het concilie van Chalcedon kwamen er als reactie op de ketterij van Eutyches, die de ware menselijke natuur van de Zoon van God ontkende. En die ketterij wordt ook wel het monofysitisme genoemd, waarbij fysis natuur betekent. Deze ketterij stelde dat Christus slechts één natuur had, namelijk een goddelijke natuur, in plaats van een goddelijke en een menselijke. Voor de monofysieten was de menselijke natuur van Christus volledig opgenomen in zijn goddelijke natuur, waardoor er slechts één natuur overbleef. Het kan zeker gezien worden als een vrome ambitie van Eutyches, die de goddelijkheid van Christus net wilde benadrukken tegenover de eerder vernoemde ketterij van het Nestorianisme, volgens wie Jezus twee aparte personen was en dus niet altijd goddelijk was. Maar Eutyches ging hierbij eigenlijk te ver. Hij stelde dat de menselijke natuur van Jezus werd opgeslokt door zijn goddelijke natuur, net zoals een druppel honing verdwijnt in de zee. En het concilie van Chalcedon in 451 verwierp het monofysitisme dus officieel. Op dit concilie werd bevestigd dat Christus één persoon is in twee naturen. Men spreekt dan ook van de hypostatische unie, de hypostatische vereniging tussen de twee naturen in één persoon. Christus heeft een goddelijke natuur en een menselijke natuur die verenigd zijn in één persoon, Jezus Christus. Dit concilie betekende een mijlpaal in de christologie, in het vastleggen van de leer over Christus in de kerk. In deze uitzending zullen we niet de gehele Tome of Tomus brief van Leo de Grote lezen, maar ik ga wel aan de hand van een boek over de kerkleraars, waarin er een hoofdstuk natuurlijk aan paus Leo de Grote is gewijd, spreken over de toom. De toom van Leo. Sint Leo stuurde deze beroemde brief, die de geschiedenis de Tomus is gaan noemen, de tome van Leo, aan Sint Flavianus, bisschop van Constantinopel, met betrekking tot de opvattingen van de archimandriet, Eutyches, archimandriet is een Oosterse abt, die reeds veroordeeld werd in een synode te Constantinopel. De Tomus is gedateerd op 13 juni 449. Deze brief werd later voorgelezen aan de meer dan 500 bisschoppen die bijeen waren op het concilie van Chalcedon tijdens de tweede zitting op 10 oktober 452. In de vijfde en zesde zittingen werd de officiële geloofsdefinitie over de naturen en de persoon van Christus gepresenteerd en goedgekeurd, en deze officiële definitie was grotendeels gebaseerd op Leo's toom. Sindsdien heeft de katholieke theologie deze definitie gevolgd als het middelpunt, om zo te zeggen, van haar christologie. De verzameling van Leo's brieven telt in totaal 173 stuks, waarvan ongeveer 140 eigenhandig door hem zijn geschreven. En de Tomus, de brief aan Flavianus, is nummer 28 in deze reeks brieven. Het gedeelte dat gebruikt wordt in het getijdengebed voor het hoogfeest van de aankondiging, is ontleend aan deze brief. Het zijn de woorden van Leo de Grote die het grootste moment in de menselijke geschiedenis beschrijven, namelijk het moment waarop God, de Zoon, onze menselijke natuur aannam. Het fragment uit de brief gaat als volgt. Zo treedt de Zoon van God deze nederige wereld binnen. Hij daalt neer van de troon van de hemel, maar maakt zich niet los van de heerlijkheid van de Vader. Hij wordt geboren in een nieuwe toestand door een nieuwe geboorte. Hij werd geboren in een nieuwe toestand, want, onzichtbaar in zijn eigen natuur, werd hij zichtbaar in de onze. Onbevattelijk als hij is voor ons verstand, koos hij ervoor om binnen ons bereik te komen. Bestond hij al voor het begin van de tijd, nu begon hij te bestaan op een bepaald moment in de tijd. Als Heer van het heelal verborg hij zijn oneindige heerlijkheid en nam de gestalte aan van een dienaar. Als God kon hij niet lijden, maar als mens weigerde hij niet te lijden. Eeuwig en onsterfelijk koos hij ervoor onderworpen te worden aan de wetten van de dood. Hij die waarachtig God is, is ook waarachtig mens. Er is geen onwaarheid in deze eenheid, zolang de nederigheid van de mens en de verhevenheid van God in wederkerige verhouding blijven bestaan. In een ander gedeelte van de tome verwoordt Leo de Grote de essentiële feiten over Christus. Namelijk, hij is geboren als God uit God, de Almachtige uit de Almachtige, de mede-eeuwige uit de eeuwige, niet later in de tijd, niet minder in macht, niet ongelijk in heerlijkheid, niet verschillend in wezen. Dezelfde enige geboren zoon van de eeuwige vader werd waarlijk geboren in de tijd door de Heilige Geest en de Maagd Maria. Deze geboorte in de tijd deed niets af aan zijn goddelijke eeuwige geboorte, noch voegde zij daaraan iets toe. Hij offerde zich geheel op om de mens, die misleid was, te verlossen, de dood te overwinnen en door zijn kracht de duivel, die de macht over de dood had, te vernietigen. Tot zover het citaat. De brief, de tome, wordt wel de gids voor de eenvoudige gelovigen in zaken de leer van de menswording genoemd. Sint Leo verwoordde deze verheven waarheden op een eenvoudige en ondubbelzinnige manier. Hij was geen vernieuwende of speculatieve theoloog, maar een nauwkeurige en precieze verwoorder van de traditionele leer. Het was zijn doel om de waarheid zo uit te drukken dat zijn kudde haar kon begrijpen. Zo gaf hij de vrucht weer van de studies van de heilige Cyrillus van Alexandrië en anderen over de menswording, in een blijvende en begrijpelijke vorm. In zijn 165ste brief aan keizer Leo vat hij, evengoed als welke moderne theoloog ook, met 15 eeuwen kerkhistorie ter ondersteuning, de gehele inhoud samen van de leer over de menswording en de positie van degene die haar bestreden. Namelijk, twee vijanden, de een kort na de ander, hebben het katholiek geloof dat één en waar is aangevallen. Er kan niets aan worden toegevoegd of afgenomen. De eerste die opstond was Nestorius, daarna kwam Eutyches. Ze probeerden twee tegengestelde ketterijen binnen te brengen in Gods kerk. Daarom werden zij terecht veroordeeld door de verdedigers van de waarheid, want de leer van beiden, verschillend in vorm, was even dwaas en godslasterlijk. Nestorius geloofde dat de heilige maagd Maria slechts de moeder van de mens was en niet van God. Met andere woorden, dat de goddelijke persoon verschilde van de vermeende menselijke persoon. Hij dacht niet dat er één Christus was, bestaand in het woord van God en in het vlees, maar leerde dat de één de zoon van de mens was en de ander de zoon van God, afzonderlijk en verschillend van elkaar. Daarom werd hij veroordeeld. De waarheid is echter dat, terwijl de natuur van het onveranderlijke woord, de logos, bleef bestaan, de logos die tijdloos en mede-eeuwig is met de Vader en de Heilige Geest, het woord vlees werd in de schoot van de maagd, zo dat door een onuitsprekelijk mysterie, door één ontvangenis en één geboorte, dezelfde maagd en dienstmaagd ook de moeder van de Heer werd, naar de werkelijkheid van beide naturen. Eutyches wordt dezelfde veroordeling getroffen. Zich wentelend in de goddeloze dwalingen van vroegere ketters, nam hij het derde leerstuk van Apollinaris over. Namelijk dat hij, door de werkelijkheid van het menselijk vlees en de menselijke ziel te ontkennen, beweerde dat onze Heer Jezus Christus geheel en al één natuur had. Alsof de godheid van het woord zelf veranderd was in vlees en ziel. Tot zover het citaat. Paus Johannes de 23e citeert in een encycliek een passage uit de Toma die de nauwkeurigheid van Leo spreken over de twee naturen en de ene persoon in Christus illustreert. Terwijl beide naturen dus in hun geheel behouden bleven en samengebracht werden in één persoon, werd menselijke nietigheid aangenomen door goddelijke majesteit, zwakheid door kracht, sterfelijkheid door eeuwigheid, opdat, zoals nodig was voor ons heil, de onveranderlijke natuur werd verenigd met een lijdende natuur. Zo kon Jezus Christus inderdaad sterven naar de ene natuur, maar niet naar de andere. En zo werd hij de onvervangbare middelaar tussen God en mens. De mens geboren als waarachtig mens, compleet in de eigenschappen van de mens. En waarachtig God, compleet in zijn goddelijke eigenschappen. En dit citaat illustreert dus waarom het zo belangrijk is om een juiste christologie te hebben. Heel de verlossing hangt ervan af. Credo in unum Deum, Pater omnipotens, Fater et Spiritus Sanctus. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de grote paus Leo. Dat is de eerste paus Leo uit de kerkgeschiedenis, ook de eerste paus die het epitheton De Grote kreeg. En slechts één van de twee pausen, samen met Gregorius de Grote, uit de kerkgeschiedenis, die tot kerkleraar zijn uitgeroepen op dit moment. Paus Leo de Grote, die paus was in het midden van de turbulente 5e eeuw, de eeuw van de ineenstorting van het West-Romeinse Rijk, wordt in de kerk vooral vereerd als de leraar van de eenheid van de kerk. Het hele denken en handelen van deze heilige paus was erop gericht om de eenheid van de kerk te bewaren en te versterken. Zijn streven was altijd dat de kerk één zou blijven in haar leer. En daarom reageerde hij altijd snel en duidelijk tegen elke afwijking van de waarheid. Naast zijn belangrijkste werk, dat over de menswording van Christus, deed Sint Leo de Grote ook veel om het pelagianisme te bestrijden en de leer van de heilige Augustinus over de genade te verduidelijken. Het pelagianisme, dat zeker ook al aan bod is gekomen in een aflevering over Augustinus, ontkende de erfzonde, ontkende ook dat de dood een gevolg is van de erfzonde, ontkende eveneens dat de doop noodzakelijk is om de erfzonde uit te wissen. Pelagius zag de doop slechts als een toegangsbewijs tot het hemelse koninkrijk en dat de genade noodzakelijk is voor het heil, ontkende hij evenzeer. Naarmate het pelagianisme zich verder ontwikkelde, beweerde het dat genade iets natuurlijks was en dat het binnen het vermogen van de mens zelf was. De mens kan op eigen kracht zonder de genade tot het heil komen. De heilige Augustinus is daar heel fel tegenin gegaan. En Paus Leo vat de hele leer over de genade in zijn tweede brief heel kernachtig samen als volgt. Hij zegt, genade die niet werkelijk zomaar om niet gegeven wordt, is helemaal geen genade. Dat is ook de katholieke leer. Genade is een gratis, een volledig gegeven gift van God aan de mensen. Hij trad ook op tegen andere ketterijen, zoals de Manicheërs in Italië en ook tegen het Priscillianisme in Spanje. Naast eenheid in de leer hecht hij ook grote waarde aan eenheid in de liturgie. Een interessant voorbeeld daarvan was zijn poging om alle christenen Pasen op dezelfde datum te laten vieren, dat men daar een overeenstemming over zou bereiken. Zijn liefde voor de eenheid bracht hem ertoe om de rol van de bisschop van Rome als opvolger van Petrus en zichtbaar hoofd van de universele kerk herhaaldelijk te benadrukken. Tijdens de viering van de verjaardag van zijn wijding tot paus sprak hij daar regelmatig over. Hij zei dan tot de aanwezige bisschoppen en gelovigen het volgende. Sint Petrus verheugt zich over uw goede gezindheid en verwelkomt uw eerbied voor de instelling van de Heer, zoals deze getoond wordt aan hen die delen in zijn waardigheid. Zo prijst hij de goed geordende liefde van de hele kerk, die altijd Petrus vindt in de zetel van Petrus, en die, door haar genegenheid voor deze grote herder, niet verkoelt in liefde voor zelfs zo'n onwaardige opvolger als ikzelf. Dus dat is heel interessant bij Paus Leo. Enerzijds benadrukt hij echt het primaatschap van Rome. Dus de opvolger van Petrus is ook Petrus, het hoofd van de kerk en de plaatsvervanger van Christus hier op aarde. En hij beleefde het pausdom ook op die manier. Maar tegelijkertijd was Leo een zeer nederige man. Geen machthebber om de macht zelf. Hij heeft dus liefde voor het ambt, maar tegelijkertijd beseft hij dat hij zelf een onwaardige opvolger is, zoals hij zelf zegt. Er valt een gelijkenis in te herkennen met het Magnificat van Maria. Hij noemt zichzelf onwaardig, maar erkent dat God grote dingen in hem gedaan heeft. Hij was de eerste paus in de geschiedenis die zijn macht als paus zo krachtig uitoefende, maar hij deed dit net omdat hij er de band, de lijn van de katholieke eenheid inzag door God zelf ingesteld. Over het bekende evangelievers van Matteüs, namelijk gij zijt Petrus en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, verklaarde Leo soms dat Christus Petrus als hoofd van de kerk aanstelde als beloning voor zijn geloof. Vaker nog identificeerde hij Petrus zelf als de rots van het katholieke geloof waarvan Petrus de naam van de herder ontving. Zo staat in zijn 119e brief. Dat Leo beide interpretaties kon gebruiken, toont aan dat hij geen tegenstelling zag tussen geloof en ambt. Zoals hij in zijn derde preek zegt, de standvastigheid van dat geloof dat in de vorst der apostelen geprezen werd, is eeuwig. En zoals blijft wat Petrus in Christus geloofde, zo blijft ook wat Christus in Petrus heeft ingesteld. Paus Johannes de 23e citeerde deze woorden van Sint Leo, namelijk, de Heer droeg op bijzondere wijze zorg voor Petrus. Hij bad specifiek voor het geloof van Petrus, alsof de volharding van de anderen beter gewaarborgd zou zijn, zolang hun leider niet bezweek. In Petrus wordt dus de kracht van allen beschermd en de hulp van de goddelijke genade volgt deze orde. De kracht die Christus aan Petrus schonk, wordt via Petrus aan de andere apostelen verleend. In de laatst bewaard gebleven jubileumpreek, preek die hij dus gaf op de verjaardag van zijn wijding tot paus, schrijft Leo: er is nog een reden tot vreugde. De apostolische en bisschoppelijke waardigheid van de heiligste Petrus, die niet ophoudt over zijn zetel te presideren en blijvend deelt in het ambt van de eeuwige priester. De standvastigheid die de rots Petrus zelf ontving van die rots die Christus is, heeft hij ook overgedragen aan zijn opvolgers. En overal waar standvastigheid zichtbaar is, daar is zonder twijfel de kracht van de herder te herkennen. Het pauselijk gezag en de pauselijke waardigheid als opvolger van Petrus, waar paus Leo zo rotsvast, om zo te zeggen, van overtuigd was, uitte zich ook in concrete zaken natuurlijk. Hij gebruikte deze macht ook krachtig. Zo is er een episode bekend met een andere heilige, de heilige Hilarius van Arles. Hilarius, die een vroom en ascetisch man was, had iets te impulsief een synode bijeengeroepen, die de bisschop van Besançon had afgezet. Celidonius ging in beroep te Rome en Hilarius volgde hem te voet midden in de winter. Hij verloor zijn kalmte en protesteerde te heftig voor een Romeinse synode, wat zijn zaak niet hielp. Paus Leo gaf Celidonius gelijk en herstelde hem in zijn ambt. Rond dezelfde tijd klaagden vrienden van een andere bisschop, Projectus, dat Hilarius in diens ziekte een opvolger had gewijd. Projectus was dus ziek geworden en Hilarius had hem gewoon uit zijn ambt ontzet en niet afgewacht op de genezing en een nieuwe bisschop gewijd. In een brief aan de bisschoppen van Gallië verklaarde paus Leo dat Hilarius werd ontheven van zijn metropolitaan gezag en voortaan alleen zijn eigen bisdom mocht besturen. Dus tot die tijd was Arles in Frankrijk een bisdom met aan het hoofd een metropoliet die gezag uitoefende over vele andere bisdommen. Maar voortaan mocht Hilarius dus alleen nog zijn eigen bisdom besturen. Hij had dat ook iets te gretig opgenomen misschien, dat metropoliet zijn. Dat waren dingen die ook nog niet 100% vastlagen, hè, die ook nog vorm moesten krijgen doorheen de geschiedenis van de kerk. Het mooie eraan is wel dus dat Hilarius gewoon aanvaardt wat paus Leo beslist en daar ook helemaal niet tegen ingaat. Hilarius was een beetje te ijverig geweest. Hij had monniken tot bisschop willen wijden zonder de kanonieke regels te volgen. Maar hij onderwierp zich nederig aan de pauselijke beslissing. En deze hele gebeurtenis bevestigde het primaatschap van Petrus' opvolger en de erkenning daarvan door de bisschoppen van Frankrijk. De 20 jaar, bijna 21 jaar van Leo's pontificaat waren een tijd van grote kerkelijke en politieke onrust. Maar te midden van al die verwarring bleef Leo wijzen op de rots van de eenheid waarop de kerk gebouwd is. Steeds herinnerde hij eraan, Petrus leeft in de stoel van Petrus.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. We zijn intussen aan het laatste deel toegekomen over de heilige paus Leo de Grote. Een van de grootste pausen uit de geschiedenis van de kerk die een bepalende invloed heeft gehad op het pausdom van de eeuwen daarna tot op de dag van vandaag. Aan het einde lezen we nog uit een catechese gegeven door paus Benedictus XVI in 2008 over deze heilige paus. Benedictus XVI zegt: zich bewust van het historisch moment waarin hij leefde en van de overgang die zich in een periode van diepe crisis aan het voltrekken was van het heidense naar het christelijke Rome, wist Leo de Grote het volk en de gelovigen nabij te zijn met zijn pastorale activiteit en zijn prediking. Hij stimuleerde de naastenliefde in een Rome dat beproefd werd door allerlei schaarsten, door de toestroom van vluchtelingen, door onrechtvaardigheden en door de armoede. Hij bestreed het heidense bijgeloof en de activiteiten van groepen manicheers. Hij verbond de liturgie met het dagelijkse leven van de christen, bijvoorbeeld door de praktijk van het vasten te verbinden met de naastenliefde en het geven van aalmoezen, vooral bij gelegenheid van de kwatertemperdagen, die in de loop van het jaar de verandering van de seizoenen markeren. In het bijzonder leerde Leo de Grote zijn gelovigen, en zijn woorden gelden vandaag de dag nog voor ons, dat de christelijke liturgie geen herinnering is aan gebeurtenissen uit het verleden, maar activering van onzichtbare werkelijkheden die in ieders leven werkzaam zijn. Dat onderstreept hij in een preek bij gelegenheid van Pasen, dat in elke tijd van het jaar is te vieren. Niet zozeer als iets dat verleden tijd is, maar veeleer als een gebeurtenis in het heden. Dit alles past in een nauwkeurig plan, benadrukt de heilige paus. Zoals immers de schepper met zijn adem de mens die uit het slijk van de aarde was gevormd, bezield heeft met het redelijke leven, zo heeft hij, naar de eerste zonde, zijn zoon in de wereld gezonden, om aan de mens zijn verloren waardigheid terug te geven en de heerschappij te vernietigen van de duivel door middel van het nieuwe leven van de genade. Dit is het christologisch mysterie waaraan de heilige Leo de Grote met zijn brief aan het concilie van Efeze, de Tome, een werkzame en wezenlijke bijdrage heeft geleverd door voor alle tijden door middel van dat concilie te bevestigen wat de heilige Petrus in Caesarea van Filippus gezegd heeft. Met Petrus en als Petrus beleed hij: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, en daarom God en mens tegelijk. Niet vreemd aan de menselijke soort, maar vreemd aan de zonde. In de kracht van dit christologisch geloof was hij groot in het brengen van de vrede en de liefde. Zo toont hij ons de weg. In het geloof leren we de liefde. Leren we daarom met de heilige Leo de Grote te geloven in Christus, waarachtig God en waarachtig mens, en dit geloof elke dag te verwezenlijken in de inzet voor de vrede en voor de liefde tot de naaste. Tot zover paus Benedictus XVI. Als we kijken naar het leven en het pontificaat van paus Leo, kunnen we zien dat er in de kerk, evenals in een familie, conflicten en problemen kunnen ontstaan die niet noodzakelijk de liefde verbreken, maar zelfs kunnen verdiepen. Als de ware liefde van Christus en de liefde tot elkaar aanwezig zijn, worden de banden van eenheid tussen de leden niet verbroken, maar juist versterkt. Dat kunnen we heel mooi zien in de manier waarop paus Leo zich enerzijds zeer daadkrachtig, maar tegelijkertijd ook liefdevol uitliet over de heilige Hilarius en ook over de monnik Eutyches. Aan het einde van het leven van Hilarius noemde de paus hem ook een eerbiedwaardige man die leefde in geur van heiligheid. En dan wederzijds de manier waarop de heilige Hilarius de sanctie heeft opgevat en niet verminderd is in zijn liefde en ijver voor Christus en het geloof. De heilige Leo, enerzijds streng en daadkrachtig, maar tegelijkertijd teder en liefhebbend, was zo toegewijd aan Christus als de enige middelaar tussen God en de mens en zo trouw aan Christus' plan voor een hoogste, zichtbare autoriteit binnen de kerk en wordt daarom vandaag nog altijd de leraar van de eenheid van de kerk genoemd. In de talrijk bewaarde preken en brieven die we van deze paus hebben, spreekt hij er ook heel vaak over. En de laatste woorden die bewaard zijn van de heilige Leo sluiten een brief af van Augustus 460, waarin hij spreekt over de onderlinge liefde. Hetzelfde medicijn moet op alle wonden, op alle plaatsen worden toegepast, opdat de kudde van de Heer in alle kerken door de ijver van de herders hersteld mag worden. En opdat door zorg voor de liefde alle schapen van Christus zullen voelen dat zij één herder hebben. Paus Leo overleed een jaar later op 10 november 461 en hij had het verlangen om zo dicht mogelijk bij het graf van de heilige Petrus begraven te worden. En zo werd hij als eerste paus in de toenmalige Sint-Pietersbasiliek begraven, in het portaal. 200 jaar later, in 688, liet paus Sergius de Eerste de relieken van paus Leo verplaatsen naar het zuidelijke transept in de basilica. En dit was omdat hij vond dat paus Leo een heel prominente plaats moest blijven hebben, want intussen waren er ook al verschillende andere pausen in de Sint-Pietersbasiliek begraven. In 1754 riep paus Benedictus de XIV Leo uit als kerkleraar. Zoals reeds gezegd, is hij alleen samen met Gregorius de Grote kerkleraar onder de pausen. In de katholieke kerk vieren we zijn gedachtenis op 10 november, de datum van zijn overlijden. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending over de grote paus Leo, de grote leraar van de eenheid van de kerk. We kunnen ongetwijfeld op voorspraak van deze heilige bidden voor de eenheid van de kerk, ook in onze tijd. Graag tot binnenkort.